Wij willen gemeente gaan zingen van de 84ste psalm en daarvan het 6e vers. 84 het 6e vers, want God de Heere, zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. 84 het 6e vers. Schriftlezing voor deze middag is uit het tweede boek van Samuel, hoofdstuk 24. 2 Samuel 24, het eerste tot en met het 25ste vers. Maar eerst doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daaraan zingen we van Psalm 25, het 5e vers. Loutere goedheid, liefdekoren, waarheid zijn des Heren paan hun, die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Dus na de geloofsbelijdenis Psalm 25 vers 5 en daarna 2 Samuel 24.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
En de toren des Heren voer voort ontsteken tegen Israël. En hij porde David aan tegen hen lieden, zeggende, ga, tel Israël en Juda. De koning dan zeide tot Joab, de krijgoverste, die bij hem was, trek nu om door alle stammen van Israël, van Dan tot Berzeba toe, en tel het volk, opdat ik het getal des volks wete. Toen zeide Joab tot de koning, nu doe de Heere uw God tot dit volk, zoals deze, en die nu zijn, 100 maal meer, dat de ogen van mijn Heer de koning het aanzien. Maar waarom heeft mijn Heer de koning lust tot deze zaak? Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de overste des Heers. Alzo toog Joab uit met de overste des Heers van des konings aangezicht om het volk Israël te tellen. En ze gingen over de Jordaan en legerden zich bij Aroer ter rechterhand der stad, die in het midden van de beek van Gad en aan Jaezer. Voorts kwamen zij in Gilead en in het land, lage land Hotzi. Ook kwamen zij tot Dan Jaan en rondom bij Sidon. En ze kwamen tot de vesting van Tyrus en alle de steden der Hevieten en der Kanaanieten. En zij kwamen uit aan het zuiden van Juda te Berzeba. Alzo togen zij om door het ganse land. En ten einde van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij te Jeruzalem. En Joab gaf de som des getelde volks aan de koning. En in Israël waren 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uittrokken. En de mannen van Juda waren 500.000 man. En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot den Heere, ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. Als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des Heere tot de profeet Gad, David ziende, zeggende, ga heen en spreek tot David. Alzo zegt de Heere, 3 dingen draag ik u voor, verkies u 1 uit die, dat ik u doe. Zo kwam Gad tot David en maakte het hem bekend. En zeide tot hem, zal u een honger van 7 jaar in uw land komen? Of wilt gij 3 maanden vrede voor het aangezicht uw vijanden, dat die u vervolgen? Of dat er 3 dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu en zie toe wat antwoord ik dien zal wederbrengen die mij gezonden heeft. Toen zeide David tot Gad, mij is zeer bange. Laat ons toch in de hand des Heeren vallen, want zijn barmhartigheden zijn velen, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. Toen gaf de Heer een pestilentie in Israël van de morgen af tot de gezette tijd toe, en er stierven van het volk van Dan tot Berzeba toe 70.000 mannen. Toen nu de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om haar te verderven, berouwde het den Heeren over het kwaad. En hij zeide tot de engel die het verderf onder het volk maakte, het is genoeg, trek uw hand nu af. De engel des Heeren nu was bij een dorsvloer van Arauna, den Jebusiet. En David, als hij den engel zag, die het volk sloeg, sprak tot den Heeren en zeide, zie ik heb gezondigd, en ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. En Gad kwam tot David op diezelfde dag en zeide tot hem, ga op, richt den Heeren een altaar op de dorsvloer van Arauna, den Jebusiet. Alzo ging David op naar Gads woord, gelijk als de Heere geboden had. En Arauna zag toe en zag de koning en zijn knechten tot zich overkomen. Zo ging Arauna uit en boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. En Arauna zeide, waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? En David zeide, om deze dorsvloer van u te kopen, om den Heer een altaar te bouwen, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. Toen zeide Arauna tot David, mijn heer de koning nemen en offeren wat goed is in zijn ogen. Zie daar, de runderen ten brandoffer, en de sleden en het rundertuig tot hout. Dit alles gaf Arauna de koning aan de koning. Voorts zeide Arauna tot den koning, De Heere uw God neme een welgevallen in u. Doch de koning zeide tot Arauna, nee, maar ik zal het zekerlijk van u kopen voor de prijs, want ik zal den Heere mijn God niet offeren brandoffers om niet. Alzo kocht David den dosvloer en de runderen voor 50 zilveren sikkelen. En David bouwde al daar den Heere een altaar en offerde brandoffers en dankoffers. Alzo werd de Heere den landen verbeden en deze plaag van over Israël opgehouden.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze middag luisteren naar 2 Samuel 24 en daarvan het 10e tot en met het 14e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor vanmiddag. En Davids hart sloeg hem nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot de Heere, ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. Als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des Heren tot de profeet Gad, Davids ziener, zeggende, ga heen en spreek tot David. Alzo zegt de Heere, 3 dingen draag ik u voor. Verkies u 1 uit die dat ik u doe. Zo kwam Gad tot David en maakte het hem bekend en zeide tot hem, zal u een honger van 7 jaren in uw land komen? Of wilt gij 3 maanden vlieden voor het aangezicht uwer vijanden, dat die u vervolgen? Of dat er 3 dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu en zie toe wat antwoord ik dien zal wederbrengen die mij gezonden heeft. Toen zeide David tot Gad, mij is zeer bang. Laat ons toch in de hand des Heren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heren zoeken in gebed. Grote en eeuwige Heren in de hemel, het is aan de middag van deze naar uw naam genoemde en aan uw dienst gewijde dag dat u het ons opnieuw geeft dat we ons mogen stellen onder uw woord. En we vragen van u, wil u ons daartoe geven alles wat nodig is. Getrouwheid om naar uw woord te luisteren, ook wanneer dat in de ogen van veel mensen niet zichtbaar is, zoals dat voorheen wel was, wanneer we naar dit kerkgebouw opkwamen. Geeft u ons, Heere, een diep besef van uw heilige majesteit en vervult u ons hart met eerbied. Ook wanneer we in de vertrouwde omgeving van onze huiskamer luisteren. Geeft u dat onze gedachten, die juist op die plaats ook misschien heel makkelijk alle kanten op kunnen zwerven, gevangen mogen worden genomen onder de gehoorzaamheid van uw woord. En zou u zelf, Heere, want daar komt het zo op aan, met uw heilige geest, uw woord willen brengen in zondaarsharten. Van nature is ons hart voor uw woord gesloten. En we bidden van u, of u het door de krachtige werking van uw geest zou willen openen. Of u Heere zou willen geven wat nodig is in het luisteren en in het spreken. Ja Heere, laat er dan vanuit de geschiedenis van vanmiddag toch onderwijs voor ons persoonlijk mogen zijn. U weet wat er nodig is. En u weet ook Heere, dat wij dat woord alleen maar, als u dat al geeft, tot het oor kunnen brengen, maar niet tot het hart. U kunt het wel, Heere. We zijn zo diep en steil afhankelijk van uw werking. En we hebben die werking niet verdiend en we bidden van u, wil u hem toch schenken. Dan dragen we elkaar aan u op. We denken, Heere, aan onze broeder, dominee Visser, die u aan deze gemeente al zo lange tijd verbonden hebt gehad en Nog mag hij aan de gemeente verbonden zijn, maar hij bereidt zich ook voor op de overgang naar Driebergen. En we bidden u voor hem en voor zijn vrouw, in de veelheid van gedachten die dat met zich mee zal brengen. Heere, geef u wat nodig is. Ook als de omstandigheden in dat opzicht zo heel anders zijn dan dat we het ons hadden voorgesteld, zou u hem willen ondersteunen en willen sterken met alle die hem lief zijn. En Heere, wil u ook denken aan zijn vrouw in de zorgen over haar gezondheid. U hebt tot op heden willen geven wat nodig is. Heere, mogen we ook haar hartelijk aan u de Heere opdragen. En wil u geven uw bewarende trouw en goedheid. En wees zo met hen. Heere, we dragen aan u op de broeders van de kerkenraad. We denken, Heere, aan het feit dat ook de kerkenraad, het werk dat hen op hand en schouders gelegd is en dat hen toch ook zo lief zal zijn, ook maar voor een deel kan doen. Heere, u weet ook wat dat betekent voor ouderlingen en diakenen. Zou u hen ook willen sterken en willen helpen? We bidden u, Heere, voor de koster, voor de organisten, voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitzending van de diensten. Wat is de techniek kwetsbaar op allerlei wijze, Heere? Maar we bidden of u die in uw voorzienigheid de dingen zo hebt geleid dat er ook middelen mogen zijn om uw woord te brengen in de huiskamers, of u het ook geven wil dat dat ongestoord zou mogen gebeuren. Heere, gedenkt u de gemeente. U weet, Heere, wat een ieder nodig heeft. We dragen hen aan u op die een kruis te dragen hebben. En wat zullen er in het midden van deze grote gemeente velen zijn voor wie dat geldt. Mensen die te maken hebben met eenzaamheid. En we denken heel bijzonder wel aan onze ouderen. Heere, wil u zich ontfermen over hen die in verplegingshuizen en verzorgingshuizen verblijven. En die zo geïsoleerd zijn van de buitenwereld, die geen bezoek kunnen ontvangen zoals dat eerder wel kon. Heere, wil u ze gedenken. En zou u zelf door uw woord en door uw geest, Heere, op bezoek willen komen. Waar u komt, daar brengt u alles mee wat nodig is. Zou u het willen laten ervaren, Heere? U kent ook diegenen onder de ouderen die daar zo naar uitzien. Heere, zou u dan toch op uw tijd en op uw wijze verrassend willen overkomen. Maar we denken ook aan hen die daar helemaal niet mee rekenen. Die misschien hun leven wel kunnen voortzetten zonder u daar werkelijk in nodig te hebben. Heere, zou u ze de rust willen opzeggen, ook als ze oud geworden kunnen zijn. En zou u ze willen leren wat nodig is. Heere, we bidden u voor de mensen van middelbare leeftijd die hun werk nog wel kunnen doen. Geeft u ze uw bescherming en bewaring. Helpt u ze als de omstandigheden ook extra spanning met zich mee kunnen brengen. Heel bijzonder denken we daarbij ook aan hen die de toekomst van hun bedrijf moeilijk inzien. Heere, wil u toch uitkomst geven en geef u de genade om al onze bekommernis op u te werpen. Daar is genade voor nodig, Heere, maar wil u die schenken, opdat het echt praktijk mag worden. Wat uw woord zegt, werp al uw bekommernis op hem. En dat het ook ervaren zou mogen worden, want hij zorgt voor u. Heere, we bidden u voor de vaders en moeders in de gezinnen. Ook in de gezinnen kan het soms spannen en moeilijk zijn. Misschien juist wel op de zondag. Heere, wil u dan helpen. En wil u geven dat deze omstandigheden ons mogen brengen. Nee, dat uw geest ons in deze omstandigheden mag brengen op de plaats waar we vanuit onszelf niet komen, op de knieën. En wil u geven dat vaders en moeders hun knieën mogen buigen, mogen vragen om wat nodig is. We bidden u, Heere, voor degenen die bijzonder kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Wij weten, zover wij de ziekte nog niet gehad hebben, helemaal niet in hoeverre wij wel of niet kwetsbaar zijn. Want ook gezonde mensen kunnen ernstig ziek worden. Maar we weten wel dat sommige mensen bijzonder kwetsbaar zijn. En we bidden of u uw bescherming heel bijzonder ook aan hen wil geven. Heere, leer ons om u te zoeken in het heden van de genade. Geeft u dat wij niet rusten zullen, voordat we de ene ware rust gevonden hebben in uw eigen lieve Zoon. U weet ook van situaties waarin wij gebonden zijn aan allerlei zonden. We bidden of u de banden wil verbreken, of u zondaren wil trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Uw woord zegt het, dat de Heere Jezus Christus zichzelf gegeven heeft, opdat hij zondaren zou trekken uit deze wereld. Heere, wil u dat dan ook doen? En wil u banden die wij zelf niet verbreken kunnen, breken? En wil u zondaren overwinnen en inwinnen? We bidden u, Heere, voor de jonge mensen. Geeft u ze ook wat nodig is. Als ze alles met de opleiding of met de stage die ze volgen zo heel anders zien gaan, ook dat kan heel veel vragen met zich meebrengen. En jongeren kunnen juist in deze tijd ook oog in oog staan met een onbekende toekomst, waarin alles donker en uitzichtloos lijkt. Maar Heere, als het nu eens door u gebruikt mag worden als een middel om die jonge mensen te laten vragen naar die ene echte toekomst. Als ze eens mogen zien dat bij alle onzekerheden in dit leven, en wat zijn er in onzekerheden, één ding zeker is, en dat is dat wij allen u een keer moeten ontmoeten om rekenschap af te leggen van ons leven, ook van onze jonge jaren. O Heere, wil u dan ook jongeren tot bekering brengen? Wil u ze leren en onderwijzen? Maar dat hebben we allemaal nodig, Heere. Gedenk dan toch aan een ieder van ons. We bidden u voor degene die deze omstandigheden niet goed begrijpen en die toch de moeilijke gevolgen ervan ervaren. En we denken aan degene met een verstandelijke handicap, die ook in verzorgingsinstellingen zijn, en ook aan ouderen die te maken hebben met afnemende gedachten. Och Heere, wil u ook aan hen denken en wil u ook voor hen zorgen. Als het misschien wel onze ouders zijn of onze grootouders, of als het ons kind betreft of ons kleinkind. Heere, als wij zo weinig voor hen kunnen betekenen in deze omstandigheden, als we misschien niet eens bij een geliefde kunnen komen, maar u bent toch niet aan een plaats gebonden. En Heere, zou u dan toch willen komen en zou u dan toch willen zorgen, niet alleen voor het lichaam, maar boven alles ook voor onze onsterfelijke ziel. We bidden u, Heere, voor de nood wereldwijd. Dat is niet alleen coronanood. Er zijn ook landen waar de hele crisis rondom de corona eigenlijk maar van een tweede orde is, omdat er nog veel moeilijkere en ergere omstandigheden zijn. En we bidden of u ook daar met uw ontferming en met uw hulp wilt zijn, Heere. Daar waar oorlogen zijn, waar vluchtelingen verkeren in kampen, waar honger uit dreigt te breken, ontferm u zich. Ook daar waar uw kerk vervolgd wordt, in Noord-Korea en in moslimlanden en op andere plaatsen. Heere, we vragen van u of u onze overheid wijsheid en krachten wil geven. Boven alles bidden wij ook of ze mogen vragen naar u, naar uw sterkte, en of ze mogen beseffen dat u ze allereerst gezag geeft. Dat gezag hebben wij te eerbiedigen, maar dat u ze allereerst toch gezag geeft, opdat ze de dienst des Heren zouden bevorderen. En Heren, dan smeken wij van u om wat wij niet verdienen als kerken in Nederland, ook niet in Kralingen of in Barendrecht, dat we weer samen mogen komen als gemeente, zoals dat voorheen kon, En we hebben dat zo lang gewoon gevonden. En we hebben het zo lang als vanzelfsprekend geacht, maar het was het niet. U hebt het al die keren nog gegeven en nu is het maar heel ten dele mogelijk voor een handjevol mensen. En de anderen zijn thuis, heren, maar we smeken van u, wil u toch wonderen doen. Voor u is toch niets te wonderlijk. Wij kunnen zien op menselijke beslissingen en we moeten ook nuchter zijn. En toch, heren, zou u het willen geven. Dat we ook in de verootmoediging mogen komen. Zoals u David in de verootmoediging bracht. Dat we persoonlijk schuldbelijdenis mogen doen voor u de Heere. Wil u dat geven, heren? Gedenk zo naar de trouw van uw genade. Ontferm u zich. En wil ons nog horen in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 25, gemeente, het 9e en 10e vers willen wij ter voorbereiding op de prediking gaan zingen. 25, 9 en 10. Op een ander moment kunt u uw gaven afzonderen voor de Heer en voor zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. Waar zal, gemeente, de coronacrisis ons brengen? Kunnen wij allemaal onze gedachten over hebben? En misschien dat er wel zijn hier in de kerk of thuis meeluisterend die er eigenlijk naar snakken dat het eens een keer niet meer over deze onderwerpen zal gaan en dat alles weer gewoon wordt, alles weer normaal wordt. Maar is dat wat we verlangen? Dat er niets anders wordt? Misschien dat er nog wel andere dingen zijn die ons bezighouden. Het kan zijn dat we bang, bevreesd zijn voor dat onbekende virus. Dat we er eigenlijk niet aan moeten denken dat dat in onze huizen komt. En als dat zo is, als er vrees is in ons hart, o, dat we dat ook maar aan de Heere bekend zullen maken. En dat we Hem zullen bidden om wat nodig is. Zijn bescherming en zijn bewaring. Misschien dat het ook wel zo is dat er zakelijke dingen zijn die ons zo bezig kunnen houden. Zorgen over ons bedrijf. Dat we zien dat, zoals het nu gaat, het niet te lang kan duren en misschien dat u al moet vaststellen, het is al helemaal niet goed gegaan. Ook voor die dingen geldt zo, gemeente, werp al uw bekommernis toch op Hem. Werp uw zorg op de Heere. Maar wat zou het een zegen zijn als deze omstandigheden de omstandigheden zouden zijn, hoe moeilijk ook en hoe onbegrepen ook. Maar als het de omstandigheden zouden zijn waarin we gebracht mogen worden op de plaats waar David kwam in onze tekst. Want we lezen dat hij kwam in schuldbelijdenis voor de Heere. En toen kon hij niet meer wijzen naar anderen, maar toen had hij genoeg aan zichzelf. En toen heeft hij het gezegd wat we gelezen hebben. Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg. Want ik heb zeer zottelijk gedaan. Bij die schuldbelijdenis van David in tijden van besmettelijke ziekte willen we met Gods hulp deze middag stilstaan. En de Heere geven ons dat we niet alleen van mogen horen, maar dat we door de geest van verootmoediging en van genade ook op die plaats gebracht worden. Davids schuldbelijdenis in tijden van besmettelijke ziekte. Drie gedachten. Allereerst David in de schuld voor God. Dat is vers 10. In de tweede plaats David en het woord van God. Dat is vers 11 tot en met 13. En tenslotte David in de hand van God, dat is vers 14. Dus David in de schuld voor God, vers 10, ik heb zeer gezondigd, maar nu, o Heere, neem toch de misdaad van uw knecht weg. In de tweede plaats David in het woord van God. Als nu David 's morgens opstond, zo geschiedde het woord des Heeren, zegt vers 11. En tenslotte David in de hand van God, vers 14, laat ons toch in de hand des Heren vallen. Geliefde gemeente, was het nu zo'n grote zonde die David heeft gedaan toen hij het volk liet tellen? We hebben aan het begin van het 24e hoofdstuk van 2 Samuel gelezen hoe hij Joab uitzond met een aantal helpers om door Israël te gaan en om alle plaatsen langs te gaan en daar alle strijdbare mannen te tellen. Want dat is de bedoeling geweest van de volkstelling door David. Niet als een onderdanen tellen, maar alle strijdbare mannen. Daarom zendt hij ook Joab, zijn legeraanvoerder, uit voor die taak. Was het nu zo'n grote zonde? Mocht een koning dan zijn militaire macht niet in kaart brengen? En mocht een koning dan zijn soldaten niet tellen? Misschien dat dat zo wel een vraag is die bij u opkwam. Als we over een antwoord op die vraag nadenken, dan moeten we eerst maar luisteren naar de man die het betreft, naar David zelf. Want David zelf is er wel van overtuigd geraakt dat het een grote zonde was. Hij zegt het in vers 10, ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Ik heb zeer zottelijk gedaan. Waarom was het zo'n zonde? Wel, dat heeft te maken met twee dingen. Het heeft allereerst te maken met de reden waarom David zijn militairen telde. Dat staat er zo niet bij in Gods woord, maar dat kunnen we toch wel afleiden uit zijn schuldbelijdenis en uit het ernstige oordeel dat er volgt op deze zonde. 70.000 mannen in Israël sterven, zo zegt ons teksthoofdstuk. En waarom heeft David zijn mannen geteld? Als u de voorgaande hoofdstukken van 2 Samuel zou lezen, dan ontdekt u dat David alle vijanden eigenlijk om Israël heen verslagen heeft. Dat hij de grenzen veilig gesteld heeft van Israël. En dan kan David achteroverleunen, zouden we zeggen. Maar voordat David dat echt wil doen, wil hij dan toch nog eens een keer duidelijk hebben dat mocht er ooit een aanval plaatsvinden, hij kan steunen op genoeg mankracht. Hij wil zien hoe sterk hij militair gezien is. En kijk, dan hebben we eigenlijk de reden waarom David zijn legerschap, zijn manschappen telt. Dat is vanuit de hoogmoed. Dat is omdat David wilde duidelijk krijgen hoe machtig hij militair gezien wel niet was. En dat is ook omdat David zijn vertrouwen ging stellen op mensen. Niet op de Heere. En dat was toch een les die David eerder in zijn leven wel geleerd had. Dat hij het niet in het getal moest zoeken. Maar dat hij het in de Heere moest zoeken. Dat was een les die niet alleen David geleerd had toen hij alleen in zijn menselijke zwakheid ten strijde uitging tegen Goliath. Maar dat was ook een les die de Heere in de geschiedenis van het volk van Israël al vaker had geleerd. Denkt u bijvoorbeeld aan Gideon. Van wie het leger, en de kinderen kennen die geschiedenis wel, van wie het leger zo veel en veel kleiner moest worden dan het aanvankelijk was. Tot Gideon maar enkele honderden mannen overhoudt tegenover een leger van 130.000 man. Maar de Heere wilde Gideon leren en ook David leren dat het niet in het getal van de mensen is. Dat de Heere machtig is, zoals later een andere koning in Israël het zegt. Dat de Heere machtig is om te verlossen door velen, maar ook door weinigen. En dat Davids vertrouwen niet moest zijn van mensen, maar dat Davids vertrouwen moest zijn op de Heere alleen. Kijk, en dat ontbreekt er in dat plan van de telling door Joab. Als David zijn leger wil laten tellen, dan wil hij zich onafhankelijk gaan opstellen ten opzichte van de Heere. En dan wil hij zien hoeveel mensen die heeft buiten de hulp van de Heere, waarvan hij natuurlijk wel heeft gezegd, ja, die hulp hebben we nodig en daar komt het op aan. Maar een mens kan iets zeggen. En ook een dominee, hier vanmiddag op de kansel, kan zo makkelijk iets zeggen. Maar om het nu ook echt in het leven te praktiseren, om nu vanuit God en vanuit de ondersteuning en de macht van de Heere te leven. Dat is het eerste waarom Davids zonde zo ernstig was. Hoogmoed en het vertrouwen op mensen in plaats van op de Heer. Dan was er nog een tweede reden. Als u namelijk in het Oude Testament nagaat hoe het volk geteld moest worden, U leest dat bijvoorbeeld in Numeri. Bijbelboek Numeri betekent wat de naam betreft ook letterlijk getallen. Dan wordt het volk van Israël ook geteld. Een keer aan het begin van de woestijnreis, een keer aan het einde van de woestijnreis. Maar als het volk dan geteld wordt, dan moest dat altijd gebeuren met inachtneming van een wet die de Heere gegeven had. En ik lees hem u voor uit Exodus 30, 16e vers. Daar staat namelijk, en allereerst daar in het 12e vers van dat hoofdstuk: als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult naar de getelden onder hen. Met andere woorden, als de mannen van Israël, en heel bijzonder de strijdbare mannen, de mannen van 20 jaar en ouder, geteld zullen worden, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel aan de Heere geven, als gij hen tellen zult, opdat onder hen geen plaag zij als gij hen tellen zult. Wat betekent dat? Dat als er een telling plaatsvond, voor iedere getelde het geld der verzoening, de prijs der verzoening betaald moest worden. En die was vastgesteld, zo staat er in Exodus 30, op een halve sikkel. Dat was niet zo heel erg veel geld, dat konden de rijken, maar ook de armen in Israël betalen. En waarom was dat? Was dat dan om de verzoening met God te kopen? Nee, dat was natuurlijk niet zo, want die kan niet gekocht worden met goud of met zilver. Maar dat was wel om het volk van Israël, dat door de Heere apart gezet was, er diep van te doordringen dat als er geteld werd met het oog op de strijd, met het oog op de oorlog, dat betekende ook als er mensenlevens in gevaar kwamen, dat dan de Heere dat volk nadrukkelijk wilde bepalen bij de noodzaak van de verzoening. Wij moeten met God verzoend worden. En met het oog daarop moest iedere Israëlitische man die geteld werd dan zo'n halve sikkel geven. En die werd dan bestemd voor de dienst van de verzoening, voor de tabernakeldienst. En later voor de tempeldienst. En dan werd de koning, of wie er ook aan de leiding van het volk stond, in de tijd van de woestijnreis Mozes en later Jozua, maar dan werden die leiders er ook aan herinnerd dat ze te maken hadden met een volk dat het voorrecht had gekregen van de dienst van de verzoening, maar waarvoor ook gold dat een ieder van hen heel persoonlijk met God verzoend moest worden. Kijk, en we begrijpen wel, als een koning zo ging tellen, ja, daar gingen de hoogmoedige gedachten, om zo te zeggen, wel aan de kant. Dan kwam de koning met dat volk als schuldenaren in beeld. Maar als u nu leest dat David straks Joab door Israël stuurt, en als het volk geteld wordt, ja, dan leest u van dat geld der verzoening niets. En dat heeft dus ook de zonde van David en van het volk van Israël uitgemaakt. De koning geeft de opdracht niet om dat geld der verzoening te betalen. U leest er in elk geval nergens van, in 2 Samuel 24 niet en in 1 Kronieken 21 ook niet. En van het volk is er ook niemand die dat geld der verzoening gaat betalen. Daarom is het volk ook medeschuldig. Daarom zal dat oordeel straks ook het volk treffen. En als we, gemeente, zo naar onze tekst toewerken, ja, dan kunnen we eigenlijk al een lijn van toepassing trekken. En dat is deze lijn: hoe tellen wij? Hoe tellen u en ik? Om het maar bij de actualiteit te houden, als zo in de achterliggende dagen de cijfers van het RIVM ons gepresenteerd werden in de krant. En als we hoorden nog zoveel ziekenhuisopnamen en zoveel sterfgevallen. Ik vraag het ook aan mezelf, maar hoe tellen wij? Tellen wij mag ik het eens zo zeggen, tellen wij met God of zonder God? Tellen wij menselijk of tellen we in een diep besef dat ieder mens, en ook ik, verzoening met God nodig heeft? Hoe hebben wij, degenen die onder onze verantwoordelijkheid vallen, geteld als we een bedrijf hebben? Als we een gezin mogen hebben? Als we over een gemeente gesteld zijn? Hoe tellen wij? David heeft dat aanvankelijk allemaal ook niet zo gezien. Misschien, ja, ongetwijfeld heeft zijn geweten ergens wel iets gesproken. En toch, toen Joab hem nog wat tegensprak, toen hij die opdracht gaf om de strijdbare mannen te tellen, toen heeft het woord van de koning de overhand genomen, zegt vers 4, tegen Joab. En toen moest Joab dan toch gaan. En toen is Joab met zijn helpers heel Israël doorgegaan. Die reis heeft 9 maanden en 20 dagen geduurd, zo staat er in vers 8. En al die 9 maanden en 20 dagen heeft David volhard in de zonde van hoogmoed en van tellen zonder God. En er is geen moment gekomen dat David tot inkeer kwam. En dat hij zijn legeraanvoerder terugriep. David heeft zich in die zonde verhard en hij is verder gegaan. Net zoals er eerder in zijn levensgeschiedenis ook al een periode is geweest van ruim 9 maanden. De periode dat hij dat overspel met Bathsheba verborgen wilde houden. En dat hij Uria uiteindelijk van het leven heeft beroofd. En niet in de schuld kwam voor God. En nu nog weer een keer zo'n periode. En dan is de volkstelling ten einde. Joab heeft het met tegenzin gedaan. Zo mogen we wel vaststellen vanuit het woord van God. En dan komt Joab daar in het paleis van de koning. En dan komt hij verslag uitbrengen. En dan zegt hij het. Er zijn wat verschillende getallen. Als u 1 Kronieke 21 naast 2 Samuel 24 legt. Dat betekent natuurlijk niet, jonge mensen, dat de Bijbel niet klopt. Of dat er fouten staan in de Bijbel. Want de Bijbel is het woord van God. De Bijbel is niet fout, maar ik ben fout. Dus als we schijnbare tegenstrijdigheden zijn, is daar altijd een verklaring voor. Of dat we die nu plausibel achten, of dat we die nu kunnen vinden of niet. Hier is het waarschijnlijk zo dat de oproepbare mannen apart geteld zijn en het staande leger apart geteld is. Maar in elk geval, David blijkt te beschikken over een enorme troepenmacht. 1,3 miljoen of zelfs 1,5 miljoen mannen, als u de getallen op u laat inwerken. En als David dat te horen krijgt, uit de mond van Joab, dan, ja wat dan? Wat gebeurt er dan eigenlijk? Kinderen, wat zouden we verwachten dat een zelfvoldane lach zich om de lippen van David plooit? Dat David tevreden achterover leunt in zijn troon en zegt, en zo sterk ben ik nu. Daartoe had hij toch zijn manschappen laten tellen. Maar nee, dan is het moment gekomen, zegt vers 10, dat zijn hart hem sloeg. Dat Davids geweten gaat spreken. Niet alleen maar gaat spreken, maar hem ernstig gaat beschuldigen. Dan worden Davids ogen geopend voor de dwaasheid van zijn zonde. Dan ziet hij wat hij 9 maanden en 20 dagen niet heeft gezien, waarvoor hij zijn ogen ook schuldig dichtgehouden heeft. Dan beseft hij het, dat hij zwaar gezondigd heeft tegen God. Davids hart sloeg hem. Hoe komt dat? Waarom is het zo dat Davids hart hem gaat slaan? Dat is een uitdrukking die vindt u nog op een andere plaats in de levensgeschiedenis van David. De jongeren moeten dat ook nog maar eens nalezen. 1 Samuel 24 naast 2 Samuel 24. Maar hoe komt het nu dat Davids hart hem hier gaat slaan? Dat David komt in de schuld voor God. Want dat lezen we dan toch, dat hij op de knieën komt. In bijzijn van Joab is wel te verwachten. En anders wel als Joab weggegaan is uit het paleis. Maar dan horen we dat David zegt tot de Heere: ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg. Want ik heb zeer zottelijk gedaan. Hoe komt dat? Dat David hier op zijn knieën komt. Dat hij hier in de schuld komt. Dat is, gemeente, nu de bewaring van God. Als ik me niet vergis, denkt u daar juist in deze tijd met uw eigen predikant over na, vanuit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. En dan weet u wel dat die bewaring van Gods kinderen door de Heere eigenlijk 3 dingen betekent. Ik verwijs er hier kort naar. Het eerste, dat God zijn kinderen wil bewaren voor veel zonden. Maar dat doet de Heere altijd door de middelen heen. Dat doet hij altijd door het waken en het bidden en het wachthouden tegen de zonde en in het teren nabij je leven met de Heere. De Heere bewaart zijn kinderen voor veel zonden, maar dat mogen we dus nooit losmaken van de middelen. En als Gods kinderen slordig worden in het gebed en in het waken tegen de zonde, als het overdenken van Gods woord in de eenzaamheid gaat tanen, als dat gaat ontbreken, als daar de klad in komt en daar een loopje mee genomen wordt, ja, dan kunnen Gods kinderen in zonde vallen, soms in zware zonde, net zoals dat hier in het leven van David gebeurt. Maar dan ziet u die bewaring van de Heere nog op 2 andere manieren. Tweede manier van bewaring is namelijk dat de Heere niet alleen zijn kinderen door de middelen heen voor de zonde bewaart, maar dat hij, als zij in zonde vallen, toch zijn werk in hen bewaart. En dat hebben ze niet verdiend. Dat ze leven misschien wel als iemand zonder genade. En dat ze de Heere zo aan zijn plaats kunnen laten. En dat God toch zijn genadewerk in hen bewaart. Hoe dan? Wel zo dat er op de bodem van het hart altijd iets blijft liggen in het leven van een kind van God dat het met de zonde niet eens is. Ook al kan een kind van God dan in de zonde vallen en daarvoor een tijd in blijven liggen, maar dat er nog een keer op de bodem van het hart iets blijft liggen dat het daar nooit mee eens kan worden. En dat ook blijft schreeuwen en blijft roepen, al is het misschien van onder een laag van zonde heen. David zegt in Psalm 32, diezelfde David: toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. En dan gebruikt hij een woord dat wil zeggen het kermen van een gewond dier. Dat was wat er op de bodem van zijn hart bleef liggen. Dat had God er zelf ingelegd. En dat bleef roepen. En dan het derde van de bewaring van God. Dat is dat de Heere op zijn tijd en door zijn trouw zijn kinderen uit die zonde gaat terugbrengen. Hoe? Altijd in de weg van de verootmoediging en van de verbreking van het hart. Zien we in het leven van Petrus en de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Maar u ziet het ook hier, het leven van David. God brengt David op de knieën. Daar moeten de kinderen ook maar aan denken. Misschien dat ze zo thuis ook wel in de achterliggende weken dat lied hebben gezongen. Wat gaat over de huidige tijdsomstandigheden en waarin die regel voorkomt. Breng ons, Heere, op de knieën. Dat hebben we nu allemaal nodig. En wat dat is, dat zien we hier in het leven van David. Dan gaan Davids ogen open voor wat hij echt gedaan heeft. En David, als u het nou zou vragen aan hem, David, wat heb je nou gedaan? Ja, dan zegt hij het hier, wat hij 2 maanden daarvoor nog niet had kunnen zeggen. Tenminste, niet met zijn hart, maar nu zegt hij het met zijn hart. Ik heb gezondigd tegen een goeddoend God. En ik heb de Heere met mijn hoogmoedige plan van zijn eer beroofd. Ik heb mijn vertrouwen gezet op mensen en niet op de Heere. En ik ben zo onbewogen geweest en ik heb dat volk van mezelf gezien als een volk dat mij moest dienen om een eer te strelen. En zo heb ik mijn manschappen geteld en ik heb ze niet gezien als een volk dat verzoend moest worden met God. Ik ben voorbij gegaan aan die boodschap van dat geld der verzoening. Ik heb, ja, en dan gaat David zich beschuldigen. Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Ik heb zeer zottelijk gedaan. Belijdende woorden, aanklagende woorden. Woorden waarin David ook geen verontschuldiging meer overhoudt. Dat is toch ook zo, als de Heer je eerlijk gaat maken, dan hou je ook geen excuus meer over. Anders probeer ik altijd nog wat excuses aan te voeren en dan zeg ik zo, ja, maar ik deed dat natuurlijk ook om mezelf te wapenen tegen de vijand en er waren toch ook nog goede overwegingen en het mag toch ook wel, het staat toch ook nog wel ergens in de Bijbel en andere koningen doen het toch ook in de omgeving. Maar nee, David houdt geen verontschuldiging over. Weet u daarvan? In uw eigen leven, dat u geen verontschuldiging meer overhield tegenover de Heere. En dat je jezelf moest gaan aanklagen. Kijk, als u daar nou niet van af weet. En als u nou juist zo moet tobben, misschien ook met dat hart dat maar niet eerlijk kan worden. Dan moet u toch maar vanmiddag of vanavond op uw knieën bij dit woord terechtkomen. En zeggen, Heere, nou heb u David na 9 maanden en 20 dagen gebracht op die plaats. En zou u mij nu ook willen brengen op die plaats, zou u die eerlijk makende genade ook willen geven in mijn hart. Want als de Heer het geeft, dan komt de mens op de knieën en dan gaat hij het ook belijden. Zeer zottelijk, zeer dwaas, wil dat zeggen, gedaan. Ja, en dan heeft David ook niet genoeg aan alleen maar zijn schuld te belijden. Want dan voelt hij die schuld ook drukken. Daarom zegt hij ook in vers 10. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad van uw knecht weg. Dat is ook nog zo'n woord, hè? Misdaad. Dus David, die klaagt zichzelf aan als een misdadiger. Maar neem, Heere, toch die misdaad weg, Heere. Wil u hem toch vergeven? Van mij is er geen weg. Van mij is er niets te verwachten. Ik kan het niet goed maken. Maar wil u het toch doen? En daar ligt de pleitgrond in dit gebed. Eigenlijk maar in die 2 woordjes. O, Heere. Dat wil zeggen, Heere, wil u nou reden nemen uit uzelf? En wil u zo genadig zijn, neem toch de misdaad van uw knecht weg. Wanneer heeft David dat gebed gebeden? Staat dat er? Als we verder lezen in de tekst, vers 11. Als nu David des morgens opstond. We weten het natuurlijk niet helemaal zeker, maar dat lijkt er toch op te wijzen dat deze schuldbelijdenis heel bijzonder geboren is in de nacht. De nacht waarin de Heere zijn kinderen wel eens wakker kan houden. in de nacht waarin de Heere wel eens psalmen kan geven, zodat u met een Paulus en een Silas mag zingen te midden van de smart en van de beproeving, maar in de nacht waarin de Heere ook wel eens kan komen met verootmoedigend onderwijs. En waarin het ook wel eens zo kan zijn in het leven van Gods kind, dat hij in de nacht zijn zonde voor ogen ziet zweven. En alleen maar dat gebed overhoudt wat David moest bidden: Heere, vergeef toch en neem toch die misdaad weg. In de nacht. Heb u wel eens zo'n nacht gehad? Zullen allemaal wel eens een keertje wakker hebben gelegen. Maar wat kunnen het geestelijk gesproken nuttige tijden zijn als de Heere in de nacht zijn onderwijs geeft. Ja, en als David dan zo zijn hart voor de Heere heeft uitgestort en zo zijn nood voor de Heere heeft geklaagd, maar ook zijn schuld voor de Heere heeft beleden, dan lezen we dat de volgende morgen het woord van de Heere geschiedde tot de profeet Gad. Een soort hofprediker van David, net zoals Nathan. En Gad gaat naar David toe met die aangrijpende boodschap, die we lezen in vers 12. Ga heen en spreek tot David, alzo zegt de Heere: drie dingen draag ik u voor. Verkies u één uit die dat ik u doe. Zo kwam Gad tot David en maakte het hem bekend en zeide tot hem. En dan gaat David het horen uit de mond van Gad, het antwoord op zijn gebed. David had gebeden of de Heere de schuld weg wilde nemen. En wat krijgt hij nu te horen? Krijgt hij te horen dat de Heere het oordeel gaat voltrekken. En dan krijgt David die ontzaglijke keuze uit 3 jaren het zwaard van de honger. Er staat in vers 13, zal u een honger van 7 jaren in uw land komen? En naar alle waarschijnlijkheid moeten we dat zo opvatten. Er was al 3 jaren honger geweest. Enkele hoofdstukken hiervoor wordt daarover gesproken. Het 4e jaar, het jaar waarin deze geschiedenis plaatsvond, was een sabbatsjaar waarin het land moest rusten. En dan zouden er nog eens 3 jaren komen, dus 3 jaren het zwaard van de honger. Of een heel stuk korter, 3 maanden het zwaard van de vijand. Of nog veel korter, maar ook veel erger, 3 dagen het zwaard van de pest. Een dodelijke, besmettelijke ziekte. Want die keus krijgt David voorgesteld. David, wat zal uw antwoord zijn? Merk nu en zie toe, zegt Gad aan het slot van vers 13. Wat antwoord ik dien zal wederbrengen die mij gezonden heeft. Misschien dat u wel vraagt, waarom doet de Heere dat nu zo? Waarom schenkt de Heere nu David niet op dit plaatsje al uitkomst? David was toch in de schuld gekomen voor de Heere? Ik geloof, gemeente, dat zijn eigenlijk hele diepe dingen, hoor. Want dat is nog een keer vanaf een preekstoel zo makkelijk te zeggen, maar het moet maar eens gebeuren in je leven. Het moet maar eens uitgewerkt worden wat hier gebeurt. Maar ik geloof toch dat dat te maken heeft met 2 dingen. Het eerste, en dat mogen we nooit vergeten bij het overdenken van deze geschiedenis, is wat u leest in het eerste vers van hoofdstuk 24. En de toorn des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. Wat er volgt moet ik nu laten liggen. Maar wat hier staat, vers 1a, dat de toorn des Heren, het oordeel van God, rustte op Israël. Dat verklaart ook dat de Heren het oordeel gaat voltrekken over dat volk. En dat er straks ook 70.000 mensen zullen sterven onder dat volk. En als ik dan de lijn nog even doortrek, gemeente, want ik begrijp het aan de ene kant echt wel dat er mensen zijn die zeggen, ja, je moet ook wel voorzichtig zijn om dat oordeel van de Heer in onze tijd zomaar aan te wijzen. Ja, om het aan te wijzen, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Tenminste, zover we naar een ander wijzen. En zover wij misschien nog wel wijzen vanuit Zuid-Holland naar Noord-Brabant, om een voorbeeld te noemen. Of zoals men in de begintijd ook nog wel wees naar China, omdat daar de christenen vervolgd zouden worden. Ik geloof dat we buitengewoon voorzichtig moeten zijn met dat wijzen. Maar dat er een verband is tussen een ernstige besmettelijke ziekte en de oordelen van God in de algemeenheid, dat is wel een Bijbels gegeven. En als wij dan voorzichtig willen zijn met het spreken over de oordelen van God, en we moeten voorzichtig zijn, maar laten we het dan maar zo voorzichtig de vraag aan onszelf stellen, wat voor reden zou de Heer hebben om in mijn leven, en dan blijf ik maar dicht bij mezelf, en dan moeten we maar proberen om allemaal vanmiddag heel persoonlijk bij onszelf te blijven, maar wat voor reden zou de Heer nu hebben om in mijn leven niet met dat oordeel te komen? Wat voor redenen zijn er nu dat de Heer in mijn leven niet met dat oordeel zou komen? Toen David de engel zag met het uitgetrokken zwaard, toen viel hij voor de Heer neer. Het is niet onze tekst, maar u leest dat wel verderop in de geschiedenis. En dan komt hij aan Gods voeten terecht en dan zegt de Heer, ik heb gezondigd. Uw hand zei toch tegen mij. Of zoals Psalm 51, tweede vers het zegt, ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. We gaan er eerst van zingen, 51, tweede vers. Wat moet je toch zeggen, jonge mensen, als dat nu eens gevraagd zou worden? Als de Heere je voor die keuze stelt. 3 jaren nog weer het zwaard van de honger. Of 3 maanden het zwaard van de vijand. Of 3 dagen het zwaard van die verschrikkelijke, besmettelijke, dodelijke pestziekte. Daar zou je toch benauwd en bang van worden. Ja, dat lezen we ook in ons laatste vers. Toen zeide David tot God: mij is zeer bange. David was een mens van gelijke bewegingen als wij. En het heeft hem aangegrepen. Als die werkelijkheid op hem afkomt, oh, wat moet hij dan toch doen? En wat laat dat zien, gemeente, dat de zonde een bitter loon voortbrengt. Het zal ook wel door David heen gegaan zijn. O, had ik dat nou maar nooit gedaan. Had ik die militairen nooit zo geteld. Vanuit mijn hoogmoed en vanuit het betrouwen op mensen. En zonder het geld der verzoeningen te laten afzonderen. Wat kan toch de zonde een bitter loon voortbrengen? Altijd brengt het een bitter loon voort. Of de zonde moet voor eeuwig beweend worden. In de wroeging, met het had ik maar als er nooit meer een weg terug is. Dat is nou iets van die eeuwige verlorenheid waarover de Heer Jezus Christus tot tranen toe bewogen heeft gesproken. Waar hij zo indringend voor gewaarschuwd heeft. Die plaats waar een mens terugziet op zijn schuld en op zijn zonde. Waar je nu misschien je plezier in hebt. Waarvan je nu denkt, het is de moeite wel waard. Waarvan je denkt, ach, later, als ik oud geworden ben, dan word ik wel wat ernstiger en wat serieuzer. Als ik straks volwassen word, ja, dan ga ik mijn leven beteren. De plaats waar mensen voor eeuwig in wroeging moeten terugzien. Nee, niet alleen op een leven waarin de zonde aan de hand gehouden werd. Maar ook al die kloppen op hun geweten. Onder de prediking van het woord van God. Toen die enige weg van ontkoming werd aangewezen. Toen in alle ernst werd gezegd: jongen, meisje, zoek de Heere toch en leef. Toen er gezegd werd dat geen mens te slecht is. Geen zondaar te hard is of de Heere weet raad met zo'n hard zondaarshart. Toen je onder al die roepstemmen en al die woorden toch niet op de knieën kwam. O de Heere, beware ons daarvoor. Maar ook als we op die plaats niet komen, wordt de zonde altijd nog wel bitter beweend in dit leven. Zoals we het uit het leven van Petrus weten en hij naar buiten gaande weende bitterlijk. En zoals David hier ook in de schuld komt voor de Heere, mij is zeer bange. Bittere zondeloon en dan toch. En dat is zo wonderlijk. Dan ziet u hoe het geloof in het hart van David als het ware door de Heilige Geest wordt aangeblazen. Want als hij dan die aangrijpende keuze voorgesteld krijgt. Nee, dan kan David niet meer zeggen: Heer, ik wil geen van die 3 dingen hebben. Ja, dat wilde hij natuurlijk naar zijn vlees niet. Maar hij kan er niets meer tegen inbrengen. En dat hoort u dan ook. Niet dat David dat zegt. Maar wat zegt hij dan wel? Dan zegt hij, dan begin ik maar aan het slot van vers 14. Laat mij in de hand van mensen niet vallen. David wist uit ervaring wat dat betekende. En David had zichzelf leren kennen. En hij wist wat er in de mens is. Maar, zegt hij dan, Laat ons toch in de hand des Heren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. Als David het echt niet meer kan zien, als hij het niet meer kan bekijken, dan houdt hij toch dit gebed hier over. O Heere, dat ik dan maar in uw hand mag vallen. Met mijn schuld en met mijn verzondigde bestaan. En als u komt om te oordelen en om te richten, is er niets in mij dat dat niet verdient. En ik kan er niets tegen inbrengen, Heere. Maar dan vraag ik van u, laat me toch in uw hand mogen vallen. Want, en dat is geloofstaal van David geweest, zijn barmhartigheden zijn vele. David had die hand van de Heere leren kennen. Dat was de hand die hem had opgezocht. Dat was de hand die hem had opgeraapt vanuit zijn verloren bestaan. Dat was die hand die hem had gespaard en bewaard. Dat was die hand die hem gebracht had op de troon naar zijn belofte. Dat was die hand die in gunst naar hem gewend was, door alle schuld heen. Dat was de hand die hem wel had gekastijd, jazeker. Absalom was in opstand gekomen, het zwaard zou van zijn huis niet wijken. En het is Davids bittere ervaring geworden, de kastijdende hand van God. En het was toch de hand die hij zo lief had gekregen. Want David wist, zijn barmhartigheden zijn vele. En dat zijn de barmhartigheden die roemen tegen een welverdiend oordeel. David heeft ervan geweten vanuit zijn leven dat God in de toorn aan zijn ontfermen denkt. En daarom laat ons toch in de hand des Heren vallen. Dat is die hand die David had leren kennen als, mag ik het Nieuw Testamentisch zeggen als, de hand van Gods barmhartigheden in de Heer Jezus Christus. Want buiten Christus is het vreselijk om te vallen in de handen van God. Maar in Christus, en dan pleit David op de barmhartigheden des Heren die vele zijn. Dat is diezelfde uitdrukking die u ook tegenkomt in Daniël 9. Als Daniël in de schuld neerbuigt en als hij het zegt, Heere, wij werpen onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden, want die zijn er niet. Maar op uw barmhartigheden die groot, die vele zijn. Daar wist David vanuit de ondervinding van. Mag ik u nu eens vragen, gemeente, ook als u zo thuis zit mee te luisteren, en mag ik het aan die jonge mensen vragen, heb je nou die hand van God leren kennen in je leven? Want kijk, dat is een hand die wel oordeelt, dat is een hand die kastijdt en die tuchtigt, maar het is ook een hand die spreekt van de barmhartigheden van God in de Heer Jezus Christus. En daarom wilde David van die hand niet meer af. En als nu de Heere zijn hand uitstrekt, en dat gebeurt toch in de moeite en in de tegenslagen ook. Maar weet u wat wij daar altijd voor neiging hebben vanuit onszelf? Om voor die hand op de vlucht te gaan. Om voor die hand weg te schuilen. Net zoals Adam in het paradijs. Maar als u nu geopende ogen mag krijgen voor wat die hand van de Heere bedoelt, dan gaat u met David zeggen, o, laat ons toch in de hand des Heere vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. Nog een keer, als ik de lijn dan doortrek naar het Nieuwe Testament, dan is dat de hand die doorboord is aan Golgotha's kruis. Toch in die hand vallen. En dan blikken we zo vanuit de tekst nog even vooruit in deze geschiedenis die we zomaar voor een deel wat kunnen behandelen. Maar als u dan ziet wat die hand gaat doen, ja, dan komt die hand met het oordeel. De hand strekt zich uit over Israël. De engel des verderfs gaat door Israël heen. Er sterven de 70.000. En dan komt die slaande hand van God tot aan de grens van Jeruzalem. En er kan David niets anders dan in zakken, zo staat er in 1 Kronieken 21, in een rouwgewaad wil dat zeggen, uitgaan. En dan valt hij voor de Heer op de knieën neer en dan zegt hij het. Wat we lezen in vers 17, nog een keer. Zie, ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. Dan buigt David onder die hand van God. Die slaande hand. En als een mens daar toch komen mag. Als de Heere een mens daar toch brengen wil. Onder Gods hand. Als je eens helemaal bevrijd mag worden van die neiging om onder die hand van God vandaan te kruipen en vandaan te lopen. En wat zit dat er ook in het leven van de genade, na ontvangen genade, nog zo in? Om altijd weer onder Gods hand vandaan te komen. Maar als je eens onder die hand van God komen mag. En als je ervaren mag dat die hand nu niet alleen een slaande hand is. Een doorwondende hand is. Maar dat ook geldt wat de schrift op een andere plaats zegt. En zijn handen helen. Want dat is gebeurd. Het leven van David, ook in deze geschiedenis. Die hand van God, bij wie er veel barmhartigheden waren, die ging die enige weg aanwijzen. David, nu moeten we een altaar bouwen op de dorsvloer van Arauna. En dat moet u offeren. Bij het altaar. Op die plaats, gaat u het zo nog maar eens na voor uzelf in de komende dagen. Op die plaats waar vele honderden jaren geleden Abraham Isaac op het altaar neerlegde. En waar de Heere zorgde voor een ram in de struiken. Dat was precies op die plaats, dorsvloer van Arauna. En op die plaats, 1 Kronieken 22 vers 1, waar straks de fundamenten van de tempel van Salomo worden gelegd. Want dat is precies op die plaats, waar de dienst der verzoening plaatsvindt. Waar God zich overbuigt naar een volk dat het tegenover hem verzondigd heeft. En waar die het dag in dag uit het volk wil voorhouden. Hoe hij de zonde straft in zijn rechtvaardigheid. Maar hoe hij ook een weg van ontkoming aanwijst. Bij het altaar, bij het offer en bij het bloed dat heen wijst. Naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonde. Naar dat altaar wijst ten diepste deze geschiedenis heen. En gemeente, als wij dan de vraag stellen, zal er iets goeds kunnen voortkomen uit deze omstandigheden? Ook de omstandigheden waarin wij leven. Ernstige besmettelijke ziekte die mensen treft en die ook in ons land duizenden mensen in de eeuwigheid bracht. Zou er nog iets goeds uit kunnen voortkomen? Ja, voor Gods kinderen kan het ook nog de weg zijn waarlangs de Heere ze thuis haalt. Maar in het algemeen zou er iets goeds kunnen voortkomen. Wel, als er dit gebeuren mag. Als er op de plaats van onze dwaasheid en van onze schuld een schuldbelijdenis mag opstijgen vanuit het hart tot de Heere, zoals het bij David was. En als we mogen buigen onder die hand van de Heere, maar als we ook door die hand van de Heere, bij wie er vele barmhartigheden zijn, mogen worden gebracht bij dat altaar, bij die verzoening. En als op de plaats van onze schuld de dienst der verzoening mag plaatsvinden. Als ik als een arme zondaar gebracht mag worden bij de noodzaak, maar ook bij de weg die er geopend is in het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En daarom, hoe het ook zou gaan, wat er de komende tijd ook zal gebeuren. En nog een keer, we mogen de Heere alles bekendmaken. En we mogen ook al onze noden voor de Heere uitstorten, gemeentelijk en kerkelijk. En wat ons bedrijf en gezin en onze ouders of grootouders, onze kinderen betreft. Maar laat dit vooral ons gebed zijn. Heere, wil u het gebruiken om het te brengen op de plaats waar u David bracht. Als een verootmoedigde zondaar bij het altaar. En wat hebben Gods kinderen het nodig tegen de achtergrond van hun eigen dwaasheid. En van hun eigen zo voort kunnen gaan in de zonde. Om daar ook bij vernieuwing en bij verdieping gebracht te worden. Op die plaats waar tegenover een welverdiend oordeel de barmhartigheden des Heren roemen. De Heren geven in uw, in mijn, in ons aller leven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, zou u uw woord nog willen zegenen. Doe genadig verzoening over het zondige en het gebrekkige. Heren, wij kunnen ons vanuit onszelf en we belijden het voor u, want het is schuld. Maar niet brengen op die plaats waar u David bracht. Maar u bracht hem er. En Heer, uw hand is niet verkort. En er zijn nog barmhartigheden bij u. We bidden, Heren, geef ons toch die geestelijke zegen te mogen ontvangen. Wil u zo met ons zijn, breid uw bewarende hand over de gemeente uit. Gedenk, Heren, de rouwdragende familie Trouwborst. We dragen ze nogmaals aan u, de Heer, op. Wees u met zuster Trouwborst en met de kinderen, Heren. En wil u hen sterken en helpen in deze dagen en bijzonder op de dag van de begrafenis. Gedenk, Heren, overal waar zorgen en moeite zijn. En wil u geven dat wij de hand des Heren mogen leren kennen, zoals David hem door genade mocht leren kennen. Want dat is toch een leven, Heren, wat toekomst heeft in een wegstervende wereld. Als we het zouden mogen weten en leer het ons toch door genade, om in die hand te mogen schuilen. In uw hand zijn mijn tijden. Heren, hoor en verhoor ons. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 138, het vierde vers, is onze slotzang. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. 138, vers 4. Ontvang hier in de kerk en thuis met een biddend hart de zegen van de Here die in zijn naam op u gelegd wordt. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.